En zo komen wij langzamerhand dan toch terecht in Exodus hoofdstuk 20. Na de omstandige beschrijving van de omstandigheden rondom de berg, met al die afschrikwekkende verschijnselen aan vuur en donder en bliksem en rook en een hoop herrie, veel geluid, luide stem van een bazuin enzovoorts. Zo gaat het trouwens ook nog verder in hoofdstuk 20. Maar eerst kregen we de aanstelling, kan je niet meteen zeggen, maar toch de melding van de functie van Aaron, de priesters, die later de priesters zouden zijn. Maar Aaron en de priesters. De priesters worden hier voor het eerst genoemd, dat heb ik u vorige keer verteld, geloof ik, in vers 24. Dat is min of meer avant la lettre. Maar ja, het is natuurlijk toch achteraf beschreven, deze dingen. Maar ze moeten nog tot priester gesteld worden, maar dat is dan toch enige hoofdstukken verder. En hier nog niet aan de orde, maar ze worden hier wel genoemd bij die berg. Dat ligt ook redelijk voor de hand, omdat de functie van de priester meer specifiek is het bewaren, beheren, bewaren van het woord van God. Hoewel de term priester, Kohen, feitelijk niet veel meer betekent dan een beambte. Iemand die de overheid dient, dan wel vertegenwoordigt. Maar ja, dat is toch wat het is. En wij hadden daar geen woorden voor, dus wij zitten vast aan het woord priester als verbastering van presbyter, hetgeen Grieks is voor een oudste, ouderlingen. Maar goed, wij komen bij die berg, daar is het een en ander geregeld, en het is een en ander opgesteld zoals het de bedoeling was. En toen sprak God al deze woorden. De woorden die velen uit het hoofd kennen, velen kennen ook de nummers erbij trouwens, want ze staan bekend als het zoveelste gebod en het zoveelste gebod. Ik heb het zover nooit gebracht en ik vind het ook niet de moeite waard om dat uit mijn hoofd te leren, hoewel ik van de week nog tegenkwam, het kan vandaag wel geweest zijn trouwens, zo van dit is het zesde gebod, dus dat is het eerste gebod van de tweede tafel. Ervan uitgaande dat je er vijf links hebt en dat dat de eerste vijf zijn. En dat je er vijf rechts hebt en dat dat de tweede vijf zijn. Dan staat het zesde gebod bovenaan rechts. Ze hebben erover nagedacht, kennelijk. Ik kon daar niks mee, dus ik heb het ook maar zo gelaten. En daarna bij het lezen van die wet. U weet, ik ben niet al te zeer bevooroordeeld. Ik ben niet grootgebracht met de wet of het voorlezen van de wet of iets dergelijks. Maar als ik hem zo lees, dan denk ik, ja, dat, wat hier staat, dat is, ja, dat had je in hoge mate zelf kunnen bedenken. Al was het later de apostel Paulus die zei, nou, dat van dat begeren, dat zou ik niet meteen geweten hebben dat het ook zondig is. Maar voor de rest is het, dacht ik, tamelijk vanzelfsprekend. En ik persoonlijk kan me niet goed voorstellen dat er mensen zijn die het niet vanzelfsprekend vinden wat hierin staat. Dus wat moet ik er dan over zeggen? Maar men heeft mij verteld dat er echt hele volkstammen zijn voor wie sommige van deze wetten niet zo vanzelfsprekend zijn als voor ons. Daarna moet ik dat ook relativeren, want hoe vanzelfsprekend die dingen misschien ook zijn, gewoonlijk trekken we ons er dan toch niet al te veel van aan. Want je kunt natuurlijk wel met de wet instemmen dat die heilig en rechtvaardig en goed is, maar dat betekent nog niet dat je er ook aan houdt of kunt houden. Ik weet niet of je dat merkt, maar dat citeer ik bijna letterlijk uit het Nieuwe Testament. Want daar staat dat zo. Daar staat trouwens ook niet de hoorders der wet worden gerechtvaardigd, maar de daders der wet. En terwijl Paulus behoort tot de categorie die instemt met dat de wet heilig is en rechtvaardig en goed, zegt hij niettemin, het is een bediening des doods. En je kunt er niet door gerechtvaardigd worden voor God. Dus hoezeer wij ook de wet omhoog steken als hij is fantastisch, wat een goede wet, moet ik u toch zeggen dat die wet tekort schiet, omdat die wet niet kan doen wat hij zou moeten doen, eigenlijk. Dat staat ook letterlijk in het Nieuwe Testament, want dat is Romeinen 8. De zin daar begint met, want hetgeen der wet onmogelijk was, en die lijkt me duidelijk genoeg. Nee, ik weet dat er aan die verse gesleuteld wordt, dat de taal wordt opgerekt, dat de komma's verplaatst worden en dat er dan toch nog weer wat, nou ja, het moet dan weer gerelativeerd worden. Ik zou u daar nog veel meer voorbeelden van kunnen geven, hoe dan altijd het toch weer anders is, zo van dat staat er wel, maar. Maar goed, dit is wat er staat en je moet het ermee doen, maar je wordt er niet zalig door. Dat het een goede wet is in het algemeen om de samenleving een beetje te organiseren, dat lijkt me wel, maar het is wel een beetje triest als het moet, als je daar een wet, deze wet bij nodig hebt. Ik weet, wat ik zeg is niet gebruikelijk. Je wordt geacht te zeggen dat deze wet van Mozes fantastisch is, dat die ver boven alle menselijke wetten uitsteekt, dat die eigenlijk nog beter is dan de codex van Hammurabi, die wij dan kennelijk allemaal kennen. Maar goed, ik zie u kijken, waar heeft die man het over? Ik ken het niet, nee, natuurlijk niet. Maar ons wordt wel verteld dat dat bestond al voor de dagen van Abraham. En dat dat zo'n fantastisch goede wet was al. Hij lijkt ook sprekend in essentie op de Mozaïsche wet van Mozes enzovoort. En daarna wordt er natuurlijk, maar dan wordt het iets moderner. Dan wordt er gezegd, maar die van Exodus stamt natuurlijk niet uit de dagen van Mozes. Die stamt uit de dagen van de Babylonische ballingschap. Want toen heeft men de Bijbel geschreven. En Hammurabi, dat was natuurlijk in Babel of althans in Mesopotamië. En daar komt het dus vandaan. Enzovoort. Nou, zo wordt het dan weer weggeredeneerd. Je schiet er allemaal niks mee op. Maar het lijkt mij tamelijk voor de hand liggend allemaal. Dus dat is meteen mijn, och, laat ik maar zeggen, dat is mijn excuus om er niet al te veel van te zeggen. Want wat moet je eraan toevoegen? Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat zullen we er nog aan toevoegen betekent dat? Ik zou het niet weten. Maar de Heer stelde zich voor, hij gaf die wet aan een volk. En dat volk wilde die wet ook wel. Al moet erbij gezegd worden dat een volk in het algemeen wordt geacht ook één wet te hebben. Bestaande uit meerdere artikelen, dus je kan het ook noemen een volk wordt geacht wetten te hebben. Want een volk wordt geacht een soort van samenleving te zijn. Ken u dat woord nog? Samenleving te zijn. Nee, ik bedoel niet multicultureel, want dat bestaat niet. Dat is een oxymoron. Dat is een contradictio in terminis, het zo'n ding. Multicultureel wil zeggen dat men niet samenleeft. Multiculturele samenleving, dat was Zuid-Afrika, maar toen heette het nog een apartheid. En dat was verboden. Maar goed. Maar een volk is een volk omdat het zich verenigt rondom één cultuur. Één wijze van leven, één wijze van denken. Gewoonlijk ook één godsdienst, als het even kan, voor zover dat een rol zou spelen. En meestal bestaat een volk ook nog gewoon uit één familie van oudsher. Dat is inmiddels misschien wat langer geleden, dat is ook begrijpelijk. Maar in principe een gezin wordt een familie en een familie wordt één volk. Nou, een familie wordt eerst een clan en dan wordt het in Schotland. En dan wordt het een stam. En dan wordt het één volk. Dan heb je een kleine onderverdeling in verschillende families. Zo was het in Israël trouwens ook. Want bij gelegenheid vinden we niet alleen dat Israël verdeeld is in stammen. Maar dat binnen de stammen ook families zijn. Zoals bijvoorbeeld de stam van Levi bestond uit 3 families. Dat weet u toch? Nou ja. Ik ga het er verder niet over hebben, maar het gaat om een beginsel, maar er is meer wat hen bindt dan wat hen scheidt. En ze hebben dus een gemeenschappelijke leefregel, codex, heet zo'n ding, kortom, wet. En die krijgen ze dus van Gods wegen ook mee. Hoewel niet ontkend kan worden dat God dan toch eerst vroeg of het goed was. Het werd hen voorgehouden, oké. Dat was wel goed. En dan zei God al deze woorden. Zo staat het er. Toen sprak God al deze woorden. Waarna wij geteld hebben, zijn het de 10. Het heet ook de 10 woorden. Later in het jargon. Maar de Joden hebben ze nageteld en zeiden, nou, het zijn er een paar honderd. 368 of zo, ik roep maar wat hoor. Nee, niet uit je handen, heer, maar ik bedoel het aantal geboden. Ik heb het niet onthouden. Het zijn er mij te veel. En ik denk, wij in Nederland hebben er trouwens toch veel meer. Dus ja. En om het niet al te veel te laten lijken, hebben we achter een of ander gebod, hebben we altijd dan weer een heel boek met regels enzovoorts. Hè. En die worden dan gedekt door 1 wet. Dan wordt het ook makkelijker om die regels te wijzigen. Maar goed. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben Jehovah, uw God, zodat je nou weet waar die wet vandaan komt, zodat bovendien ook vastgesteld wordt dat deze God onder de naam Jehovah alle rechten heeft om hen deze wet te geven. Dat lag natuurlijk ook al even vast in hoofdstuk 19, hiervoor, waar hij zei, ik heb u op A, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, en hoe ik u op vleugelen der aarde gedragen, en u tot mij hier gebracht heb, en hier krijg je, ik ben Jehovah, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt, aansluitend bij, indien gij mijn stem naastelijk gehoorzamer zult, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, zodat sindsdien God de God is van Israël specifiek. Niet omdat er meerdere goden zijn, zoals goden van andere volken, want, zegt het Nieuwe Testament uitdrukkelijk, die bestaan niet, en voor zover ze wel bestaan, zijn het geen goden. Dus bestaan ze niet, is 1 Korinthe 10. En dus, ik ben Jehovah, uw God. Niettemin is dat de schepper van hemel en aarde. En is de ganse aarde van hem. Maar omdat Israël specifiek door hem is aangesteld in zijn dienst. Als uitverkoren volk, uitverkoren tot koningschap en priesterschap. Heet het, ik ben Jehovah. Want dat staat, dat weet u langzamerhand. Hè. Als je die hoofdletters leest, dan staat daar de naam. Jehovah, dat wordt geacht een naam te zijn. In de betekenis van degene die is. En was en komen zal en zou zijn en hoe je dat maar vertaalt. Hè? Ik ben. Ik ben, ik ben. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, bij nader inzien uit het diensthuis. Dat is een slavenhuis, hè. Daarmee uit de slavernij, het huis der slavernij. Maar dan krijg je een vertaling in meerdere woorden. Die u uit het diensthuis uitgeleid hebt en die u dus verlost hebt van de slavernij, de dienstbaarheid enzovoort. En regel 1 is dan, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat kan ook helemaal niet, want er zijn geen andere goden. daar heeft men het volgende op gevonden. Als ze er dan niet zijn, dan grijpen wij naar de figuurzaag. Dan maken wij ze zelf wel. Maar goed, die las ik gisteren weer. Met de goudsmid en, met het soldeersel en wat het maar was. In Jesaja 41 was het deze keer. En als het dan klaar is, dan zet men hem vast met nagelen. Want men is bang dat God omvalt. Dus men spijkert hem vast op de schoorsteenmantel. Ik vind hem wel mooi hoor. Jesaja 41, zoek ik maar eens op. Bij een andere gelegenheid heet het gewoon... Men zaagt één boom om en de ene helft hakt men in stukken tot brandhout en van de andere helft maakt men zich zo'n afgodsbeeld. Overtrekt het met goud of zoiets en daarna knielt men ervoor. En zegt de profeet dan, je kunt er wel warm bij zitten, dat is waar. Maar goed, er wordt dus danig de spot mee gedreven... Met andere religies. Ik zeg het met opzet nu enigszins anders. Maar vanuit de Bijbel liggen die dingen nu eenmaal zo. En of wij respect moeten hebben voor zogenaamd andere religies, ik denk het niet. Ik vind wel dat je niet onnodig op andermans tenen moet gaan staan, in de tram of waar het maar was, en in het leven in het algemeen. Daar heeft niemand wat aan, dat is niet zo zinnig. Dus, maar respect voor andere godsdiensten, voor goden, nee, dat hebben wij niet. Echt niet. Misschien voor mensen die niet beter weten, maar dan hoop ik dat we ze toch het evangelie voorhouden. Toch? Uit respect. Niet voor die godsdienst, maar wel voor die mensen. Al loop je het risico dat ze daarna boos worden, maar ja, dat is dan maar niet anders. Iemand de waarheid zeggen brengt meestal wat vervelende consequenties met zich mee, ook als die waarheid met een hoofdletter geschreven wordt, toch? Goed, nu kwam zaterdag nog een dame mee in het Fries vertellen dat de waarheid een schel luid geeft. Ik kan het nog steeds niet nazeggen, maar ik vind het wel mooi. Een schel geluid, ja. In het Nederlands heet het gewoon hart. Maar toe maar. Ik ben de Heer uw God, ik heb u uitgeleid uit de slavernij. Het grappige ervan is, want ik vind het grappig. Persoonlijk, ik vind het grappig. De slavernij uit Egypte is nou eenmaal binnen Bijbelse context de uitbeelding van elke vorm van religie. Daar is men nou juist van verlost. Omdat men nu de Heere God, Jehovah Elohim, leert kennen. En men wordt met die levende God verbonden. Dan ben je vrij gemaakt, zo ben je dan vrij gemaakt van alle slavernij. Dat is wat het is. En dan weet u meteen waarom men in het algemeen zo weinig weet heeft van Bijbelse symboliek of Bijbelse typologie. Het begint met, ik ben de Heer uw God die je uitgeleid hebt uit het diensthuis. Maar als het echt waar was, dan zou men dat niet elke keer voorgelezen krijgen. Dat was niet te moeilijk. Dat men het elke keer vooruit bewijst dat het niet waar is. En dat men nog steeds in de slavernij verkeert van de religie. Het is juist waar men van verlost is. Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat wil zeggen, buiten mij, naast mij, in plaats van mij. Geen andere goden, dat had ook gewoon God kunnen zijn, geen andere God, want het woord vertaald met God is nou eenmaal een meervoudsvorm, Elohim. En als er dan staat geen andere goden, kan het ook gewoon vertaald worden met geen andere God. Maakt in de praktijk natuurlijk toch geen verschil. Maar gij zult geen andere goden hebben. merkwaardige wijze, het duurt niet zo lang totdat men inderdaad meteen een andere God stelt die het zicht op Jehovah, de Heere God, wegneemt. Ik heb het over het gouden kalf. Dat schijnt een heel begeerlijk ding te zijn. Ook in Nederland, een gouden kalf. Als je iets gepresteerd schijnt te hebben, dan krijg je een gouden kalf. Ik geloof, als je zo goed mogelijk iemand anders, je anders voorgedaan hebt dan je echt bent, dan, het is voor het toneel, voor een acteur of zo, gouden kalf. Weet iemand dan? Ja, toch? Als je dat een beetje uitweet als cabaretier, dan hoe beter je kunt liegen, hoe meer je in aanmerking komt voor een gouden kalf. Hoe beter je de zaken anders kunt voorstellen dan ze zijn, dan krijg je een gouden kalf. Zo, toch of niet? Ik vind hem wel grappig, eigenlijk. Maar goed, daar hebben we het later weer over, want het is hier nog niet rechtstreeks aan de orde. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Die hadden ze al gauw, ze hadden eerst de gouden kalf, daarna hadden ze er zelfs twee. Enige jaren later, en vervolgens hadden ze de Baal. Dat in elk geval, en die hebben ze geëxporteerd. Jawel, vanuit de Levant hebben ze die geëxporteerd over heel de wereld. Tot in de Amerika's aan toe. Als dat in de Bijbel staat, weet ik niet zeker, maar je kan ze nog steeds vinden. De Baaldienst, inclusief de daarbij behorende mensenoffers enzovoorts, is door de Israëlieten, de Feniciërs zegt men, ja, door de Israëlieten. Wat dacht u wat? Door de Israëlieten over de hele wereld geëxporteerd, juist andere goden. Doe maar. Majestaat, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Dat wil zeggen, een godsbeeld, uiteraard. Want deze is dan officieel het tweede gebod. Maar hij komt zwaar overeen met het eerste, uiteraard. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die namelijk niet buigen, want vers 4 staat niet op zichzelf, want dan zou het betekenen dat fotografie verboden is onder de wet. En dat dus een Jood geen foto's mag maken, want die claimt onder die wet te leven. Nou ja, een Calvinist is ook niet. Die mogen geen foto's maken, want gij zult u geen beeld nog enige gelijkenis maken enzovoorts. Zover strekt dat, maar ja, dan heb je het toch niet echt goed gelezen. Want dan als dat waar is, dan staat er ook in de Bijbel, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Dat staat dan ook in de Bijbel. Maar dan heb je ook een vers half gelezen. En zo zijn er nogal meer voorbeelden. Jij moet wel proberen te begrijpen wat er staat. Namelijk, gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Wat natuurlijk in principe twee keer hetzelfde is. Want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God. En van ijver moet je leren dat het betekent jaloers. Dat is de echte betekenis, ook in ieder geval in de Statenvertaling. Dat die woorden ook zijn gaan zweven door onze taal heen in de loop van de tijd, dat kan wel zijn, maar daarom vertel ik u het erbij, hè. Hij is een ijverig God, wil zeggen, hij is een jaloers God. Hij wil niet dat men andere goden dient. Dat volk is van hem en van niemand anders. En hem komt toe alle lof en eer en heerlijkheid en hoe het maar heten mag. Want buiten hem is geen God. Ook niet een die men zelf gemaakt heeft. Dat is het idee. En als je zegt, ja, maar het gaat ook over wat op de aarde is en hetgeen onder de aarde is. Ja, ja, zeker. Want Romeinen 1 zegt dat men God als zodanig verwerpt en niet wil kennen, en dat men die vervangen heeft door iets wat op aarde is. Door het beeld van de mens, of zelfs door gedierte, of wat het ook maar. En inderdaad, van wat onder de aarde is, want de god der Filistijnen heette Dagon, en dat betekent dat hij een vis was. Want Dag is een vis. En Dagon wordt geacht een vissenkop te hebben. Een soort zeemeerman, zal ik maar zeggen. Via de Grieken wordt het dan toch weer iets als Nereus. En via de Romeinen wordt het Neptunus. Enzovoort. Iemand, zo'n godheid in het water, dus onder de aarde. En sommigen denken dat daar golden huizen, daar beneden. God van de onderwereld. En niet maar één, maar een heleboel verschillende. Enzovoorts. Maar het punt is, die bestaan niet. En voor zover ze wel bestaan, zijn het geen goden. Dan hoef ik er ook niet verder op in te gaan. En men zou ze niet maken. En bovendien zou men begrijpen dat als er staat, gij zult u geen gesneden beeld, mocht enige gelijkenis maken, dat het niet betekent dat je wel zo'n beeld mag maken als je het maar niet met een mes doet. Want er mag niet gesneden worden. Dus dan moet je het doen met een hamer en een beitel. Trouwens, ik heb ooit wel eens ergens brood Nou ja, laat maar zitten. Of van een figuurzaag of iets dergelijks. Hoe je dat maar doet. Nee, het betekent dat men zichzelf zo'n beeld vorm geeft. En vorm wordt al gauw snit en een model. En snit komt heus ook van snijden. Bovendien een kleermaker heet ook een snijder. Ik weet niet, hij doet het met een schaar gewoonlijk. Maar goed, je moet die begrippen wel een beetje in de breedte houden. Zeker omdat het origineel Hebreeuws is ook nog. En dan werkt dat zeker. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Daar is een goede reden voor. Een mens kan dat niet en als hij toch probeert, krijg je een karikatuur. En die lijkt dan uiteindelijk weer helemaal nergens op. Het is bovendien ook niet nodig. In de eerste plaats omdat God zichzelf één beeld, namelijk een gelijkenis, maakt. En in de tweede plaats, nou ja, dan komt een hele poos niks. En dan krijg je de tweede plaats. Dat is dat in de praktijk blijkt, nou ja, en ook sinds die tijd gebleken is in de loop van duizenden jaren, dat als men afbeeldingen heeft, maakt, op wat voor wijze dan ook, van wat geacht wordt de godheid te zijn, dan eert men daarna alleen de afbeeldingen en niet meer de godheid. Het leidt namelijk helemaal de gedachten weg en af. En hoezeer wij ook het als kunstzinnig beschouwen om ergens een afbeelding, een beeld van te maken, zeker ook van de goden, de realiteit, de echte God daarachter, wordt sowieso vergeten. En dat blijkt wel uit hetgeen ze ons in de loop der tijd verteld hebben over allerlei godsdiensten en wat het maar was en de oude mythologie enzovoorts. Je houdt alleen plaatjes over, figuren uit verhalen, maar een God die erachter steekt, ben je volledig kwijt. Je blijft in de plaatjes zitten. Met een gouden kalf hou je een kalf over. Bij Dagon hou je zo'n beeld over wat in zo'n tempel staat enzovoorts. En wat de heiligen betreft, dat zijn allemaal van die beeldjes waar je voor moet staan en waar je knielen, die je moet zoenen en over zijn teen aaien, Petrus. En in de Sint-Pieter? Nou ja. En dat soort dingen meer. Of je zet ze in huis op de schoorsteenmantel, of waar je ze maar neerzet. Allemaal. En je bent wat erachter steekt kwijt. Men aanbidt de zon en is absoluut vergeten dat de zon niet God is, maar wel een type een uitbeelding van de zon, enzovoorts. Men raakt het kwijt. Dat is wat gebeurt. Vandaar dat God zelf, die nou eenmaal de onzienlijke God is, zich weliswaar bij gelegenheid bedient, dan wel bediend heeft van één beeld, van één uitgedrukt beeld. Maar je kan niet zeggen dat hij daar erg scheutig mee geweest is. Men moet zich realiseren dat God heel wat hoger is dan welke gestalte dan ook. En welke afbeelding dan ook. De aardigheid daarbij is bovendien dat voor zover wij in de Bijbel uitbeeldingen van de Godheid hebben, buiten de persoon van de Heer Jezus Christus om, lijken ze helemaal niet op een of ander levend wezen. Misschien moet ik een uitzondering maken voor enkele symbolen die we uit het Oude Testament kennen, maar ik bedoel dit, een van de belangrijkste uitbeeldingen van de Godheid is nog altijd de Ark des Bonds, en dat is toch reus een houten kist overtrokken met goud enzovoort, met daarop een tamelijk massief gouden deksel, en daarop cherubim, waarvan we nog niet weten hoe ze eruit zien, want ze hebben een kop als van een arend of zoiets. Nou ja, ik heb wel eens een viool gezien, die had dat ook. De kop van een arend. Ik bedoel, en dat is niet een levend wezen. Dat is symboliek. Of van een stier, of van een, wat was het ook weer? En van een leeuw enzovoort, dat soort dingen. En vleugels. Zulke wezens bestaan in de natuur niet eens. Maar ja, je vindt ze dan toch in de afbeeldingen van de tabernakel zelf dan wel weer terug. Maar je kan niet zeggen, kijk, dat is een beeld van een godheid of zo. Zo werkt het niet. Je kunt wel zeggen, het is de uitdrukking van bepaalde goddelijke eigenschappen, of van een werk wat God gedaan heeft, tot stand gebracht heeft, of wat dan ook. Maar verder niet. En voor zover God dus toch een beeld of een gelijkenis produceert, als dat het goede woord is, verschijnt daar de gedaante die wij kennen onder de naam Jehovah. Althans in Oud-Testamentische tijd en ook hier in Exodus 19 en 20. En sinds de opstanding van de Heer Jezus zou dan verschijnen de gestalte van de Heere, nog steeds Jehovah, de Heere Jezus, van wie, mag ik aannemen, u toch ook wel weet dat die de gelijkenis Gods is, dan wel dat die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, kortom, hij is het beeld Gods. En als God dus in een gedaante verschijnt, verschijnt daar de gedaante die wij kennen, al zowat 2000 jaar, als Jezus Christus. Dat wil zeggen, de Heere, omdat hij het beeld Gods is, de Heere Jezus Christus. En die hebben wij niet gemaakt, die heeft God zelf gemaakt. God zelf drukt zich uit in één beeld. Hebben u dat? En als je dat niet wil, dan maak je zelf een beeld. En vandaar dat, ik ga natuurlijk heel kort door de bocht, vind ik wel zo makkelijk ook trouwens. Maar vandaar dat waar wij ook in het christendom ons druk maken over het godsbeeld, over ons godsbeeld, raken wij vanzelf het zicht op Jezus, de Heere Jezus Christus, kwijt. Niet dat ik zo kritisch ben, dat geloof je natuurlijk niet wat ik nu zeg, maar niet dat ik zo kritisch ben, maar dan hoor ik op zondagochtend, als ik toevallig thuis ben, wat niet al te vaak voorkomt, maar dan ben ik altijd trouw. Nee, dat is niet op zondagochtend, het is zaterdagavond. Zondagochtend is een ander verhaal. Op zaterdagavond dan hoor ik Nederland zingt, Daar mag ik naar kijken, want dat is... Mijn vrouw heeft mij verzekerd dat het van de evangelische omroep is. Dus daar kijk ik dan naar. En dan... Nee, ik vind dat vaak erg mooi. Ook niet altijd. Ik vind het vaak ook wel erg onbenullig. Maar ja, dat vind ik ook bij alles wat in de zomer bij ons in de tent gebeurt. Soms vind ik het erg mooi en soms vind ik het wel erg onbenullig. Maar goed, je moet het een beetje treffen. Niet waar. Verder zit ik daar dus ook niet mee. Ik hoop dat ik dat ook meteen gezegd heb. Dat mag voor mij allemaal. Maar als dan de uitzending afgelopen is, dan is de vraag, wilt u meer horen? Dan hebben ze wat muziek voor je klaargezet. Alsof het stamppot is. Maar goed. En dan kun je op een of andere site en luisteren. Dan denk ik altijd, nou nee, dank u. Ja. Waar gingen nou de liederen over? Nou, eerlijkheidshalve, meestal ging het over die mensen zelf die er stonden te zingen, maar, of zaten te zingen of wat dan ook. Maar als ik dat dan buiten beschouwing laat, eruit filter, gaat het over God. En daarna heb ik nogal eens de neiging om me af te vragen of die God eigenlijk wel de God van de Bijbel is, of dat het misschien toch Dagon was. Of Neptunus, vind ik een mooie naam voor een afgod, Neptunus vind ik. Ja. Hij zegt, zeg maar Teun, zegt hij. Maar ja, dat is weer niet zo aardig, Teun. Neptunus, Nereus. Nou ja, goed. Waar het maar over ging. Maar Allah zeg ik dan meestal. Maar dan stelde me toch teleur. Is de naam van Jezus eigenlijk voorbijgekomen in een van die liederen? En dan gaat u zaterdagavond natuurlijk ook kijken en luisteren en zitten inventariseren. Maar zo doe ik dat niet hoor, echt niet. Ik ga uit van de goede bedoelingen, maar ik vind het wel vaak een beetje armoedig. Ik kan geen namen noemen, maar iemand zei tegen Johan Bos van ja, die liederen van jou, die kunnen we eigenlijk niet gebruiken. Er staat eigenlijk, staat er te veel in. Het is te veel leerstellig. Zo van afgekeurd. Waarop Johan Bos zei, nou, beter compliment had je me niet kunnen maken. Dat er was bij, het lijkt veel op Johannes de Heer en Glorieklokken. Nou ja, waarvoor vriendelijk dank. Maar ja, ik mis het dan wel. Waar gaat het eigenlijk nog over? Men is bezig met een godsbeeld. Het begint ook altijd, ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is, wat geloven jullie eigenlijk, enzovoort. En als er dan gezegd moet worden wat je gelooft, dan komt er meteen uit, ik geloof in een drie-enig God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Of het begint helemaal nergens mee, met geen vragen. En het begint sowieso met de Vader, in nomen enzovoort, in het Latijn dan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan ben je je godsbeeld aan het neerzetten. Zelf bedacht. Nou ja, bijna 1700 jaar geleden, maar toch. En met meerderheid van stemmen aangenomen, dat is goedgekeurd, dat godsbeeld. En daar doen we het mee. En dat is dan niet gemaakt met een figuurzaag of ander gereedschap. Maar het is wel een knap stukje ambachtelijk werk. Het heeft alleen met de waarheid niet zoveel van doen. Het is net moderne kunst, denk ik wel eens. Het is een knap stukje werk soms, maar met de waarheid heeft het zoveel niet meer van doen. Toch? Nou ja. Godsbeeld. Je zou het niet maken. Dat is ook nergens voor nodig, is mijn commentaar. God maakt zichzelf een beeld. En dat beeld Gods heet Jehovah. Dat is de veruiterlijking van het wezen Gods, waarvan Johannes schreef, niemand heeft ooit God gezien, terwijl hij in het vers daarvoor notabene de naam van Mozes gebruikt. Johannes 1. En niemand heeft ooit God gezien. God is de onzienlijke. Dat is de vaste uitdrukking ook in de Bijbel. De onzienlijke God. Enzovoorts. En wat er dus gezien wordt, is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar de aardigheid daarvan is dat die term natuurlijk volledig gewoon klopt. Wat Mozes zag was een uitgedrukt beeld, een veruiterlijking, heet ze in het Nederlands. Een veruiterlijking van de godheid. Zo ziet hij er naar buiten uit als hij zich veruiterlijkt. Exegetiseert. Dat is het woord uit Johannes 1. En het heet ook de achterste delen van God of zo in het Oude Testament. Maar God maakt zichzelf één beeld. Dat hoeven wij niet te doen. En van de Heer Jezus staat dat hij was in de gelijkenis Gods. Toch? En hij was in de gestalte Gods. En heeft de gestalte van een dienstknecht dan wel van een mens aangenomen, in Filippenzen 2, enzovoorts. En daar vind je zoiets, daar vind je de Heer Jezus Christus, van wie dan gezegd wordt dat hij aan het eind van die ontwikkeling, als dat tenminste het goede woord is, aan het eind van die fase heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam zich alle knie zou buigen. De Bijbel zegt, buiten die naam is niks, buiten die naam is niemand, hij is die enige, enzovoorts. En dat betekent dus dat Jezus Christus de uitdrukking is, de uitbeelding is, het beeld is van de onzienlijke God. En dat we er dus niet twee hebben, op geen enkele wijze, maar dat er maar echt maar één God is. En als hij verschijnt, ziet hij er verdacht veel uit als de Heere Jezus Christus. En dat is omdat hij dat ook is. Hebben u dat nog? Er is niks moeilijks aan. En ik heb het niet zelf gemaakt. Ik lees dat gewoon in de Bijbel. Het zat gewoon zwart en wit in. Christus, de Zoon, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is het beeld van de onzienlijke God. En daarom is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Enzovoort. Vandaar dat waar ik vandaan kom, daar werd algemeen gezegd dat als God verschijnt in het Oude Testament, heb je van doen niet maar met een theofanie, een verschijning van theos, van de Godheid, maar met een christofanie. Dat woord kun je rustig opzoeken in je christelijke encyclopie. Heb je dat? Een christofanie. Dus ik ben nog redelijk orthodox bezig als ik dat zo zeg. Want Christus is nou eenmaal de veruiterlijking van de Godheid. Alleen in oud-testamentische tijd was hij nog niet de Christus. Dat moest hij eerst nog worden. Heb je dat? Maar sinds hij in zijn opstanding tot Heere en Christus gesteld is, is hij dus het beeld Gods. En dat zegt de Bijbel zwart op wit. Daar valt verder niks over te zeggen. Dat is niet interessanter te maken dan het is. Dit is het verhaal. En of je het begrijpen kunt, ik denk het wel, dat kun je wel begrijpen. Mag niet al te moeilijk zijn. Maar slot van de mens zie je ook alleen maar de buitenkant. Zelfs als je in zijn lichaam zou kunnen kijken, is het nog altijd de buitenkant. Want vergis je niet, ook de maag is de uitwendige mens, hoor. Die is stoffelijk en tastbaar enzovoorts. Maar het wezen van de mens kan je niet zien. De zelfstandigheid van de mens kan je niet zien. Van God ook niet, maar Jehovah, Jezus Christus, is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid of wezen, of hoe dat maar genoemd mag worden. En God zegt, gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Want Christus is in de gelijkenis Gods en hij is het beeld Gods. En als je dus toch zoiets maakt, heb je van doen met een antichrist. Nou ja, iets antichristelijks dan. Dat is het verhaal. De eigenaardigheid van God is, ik bedoel, de eigen aard van God is dat hij onzienlijk is, maar hij drukt zich uit. In zijn woord, natuurlijk, maar ook gewoon in de zinnelijke wereld. In zijn schepping, dus Romeinen 1, waar dat gewoon staat. Hè? En er staat vanaf het begin de schepping, wordt God gekend of kan God gekend worden, althans tot op zekere hoogte. En dat is hoog genoeg trouwens daar. Uit zijn schepsel, dat wil zeggen uit de schepping als zodanig. Omdat die schepping nu eenmaal uitdrukking geeft aan wie God is. Er is ook niks bijzonders aan hoor. Ik zie op de televisie wel eens zo'n programma waar iemand allerlei oude rommel, meuk heet zoiets in het Nederlands, opkoopt. Dat is, zeg ik, wat oneerbiedig. Antiek, zal ik maar zeggen, oude spullen. En die lui, ik vind het verbazend interessant. Dan kijken ze en zien ze een stoel en zeggen, oh, dat is gebouwd daar en daar en door die en die. Of door eventueel door dat bedrijf, maar en in dat jaar ongeveer. Want ja, een jaar later maakten ze deze dipoten anders enzovoort. Ze weten precies waar het vandaan komt en ze kennen het handschrift. Of het nog moeilijker wordt het met schilderijen die aan de muur hangen of waar ze maar liggen. Die stonden op zolder, ergens achter een deur of achter de lambrisering was het weggewerkt. En dan komt zoiets eraan en dan komt er iemand kijken. Soms met een vergrootglas, maar dan is het Sherlock Holmes. Maar... En er komt iemand kijken en die zegt, ja, dat is van die en die schilder. Zijn naam staat er wel niet op, maar dan kunnen ze zien aan het onderwerp zelf, aan de kleuren die gebruikt zijn, aan de soort kwast die gebruikt is, enzovoort, en de lengte van de streek, enzovoort, hoe dat opgebouwd is. Ja, dat is van die en die, herkennen dat. En ik weet niet, ik geloof dat het niet meer mag, maar vroeger moest je, als je ergens solliciteerde, moest je met de hand... Een brief schrijven, wist er 3, of 4 zelfs wel, dan moest je met de hand een brief schrijven en dat ging dan naar een grafoloog, een handschriftkenner, iemand die ervoor doorgeleerd had, en die kon aan het handschrift zien wat voor iemand jij bent. Ongeveer. Meer hebben ze nooit geclaimd, maar dat is heel frappant. Ik breng het niet verder dan dat als ik iets met handschrijven onder ogen krijg, dan in de meeste gevallen zie ik wel of het van een dame of van een heer komt. Maar ja, dat mag natuurlijk ook niet meer, want je moet tegenwoordig genderneutraal zijn. Maar, en zelfs dat mag ik niet zeggen, want dan ben ik weer liefdeloos, hebben ze mij verzekerd. Maar hè? Als je teksten uit de Bijbel voorleest, alleen al zo van het is de Heer een gruwel, dan is dat liefdeloos, want God is toch liefde, want er staat in 1 Korinthe 13. Daar heb ik het nagekeken, maar daar staat dat niet overigens. Maar wat ik voorlas stond wel degelijk in Romeinen 1, onder andere dan. Maar goed, je krijgt er dus toch problemen mee. Maar gij zult u geen beeld maken. En dat is niet alleen een letterlijk beeld, dat is ook... Abstract een godsbeeld, een eigen voorstelling van zaken. En dat is wat men doet. Zich een godsbeeld maken. Zoek u het woord godsbeeld maar eens op in uw woordenboek of in uw encyclopedie. Dan zal blijken dat men daar niet eens zo'n beeld onder verstaat dat je op de schoorsteenmantel ook maar zou kunnen zetten. Het is iets abstracts. Iets wat beschreven wordt. Zo'n God speelt als het is er wel één, maar toch zijn het er 3. En ik kan niet begrijpen, kan niemand begrijpen, wij wel, daarom geloven wij het. En we hebben er ook over gestemd, dat moet je maar aannemen, enzovoort. En dan heb je de Vader en de Zoon, en de een is van dezelfde substantie als de ander, maar niet van dezelfde essentie, of andersom, enzovoort. En dan denk je, die woorden ken ik niet, zoek je op. Daar word je wijs van, zeg. Dat betekent gewoon hetzelfde, maar ja. Maar zie je dat je dan meteen aan het theoretiseren bent? En dan heb je de Zoon, die is niet geschapen, ook niet geboren, die was er altijd al. Een Vader en een Zoon, en die waren er al altijd al. Daar kom je nooit mee weg, met geen mogelijkheid. Een Zoon is een Zoon omdat die uit de Vader voortkomt en al wat die heeft is van de Vader, zo gaat het. De Vader geeft het aan de Zoon. Dat is de betekenis zelfs van het begrip Vader en Zoon. waarbij vader gever is en zoon ontvanger. Lees uw Bijbel maar door, dan kom je er vanzelf achter dat dat de betekenis is. En dan kan je dus nooit meer zeggen, ja, maar dat was er altijd al. Zonen moeten toch ooit een keer ergens vandaan komen op een of andere wijze. Geboren worden of gesteld worden, wat dan ook maar er moet ergens een begin zijn. En omdat die lui, die theologen het ook wel wisten, hebben ze vastgelegd dat het zonde is, zonde beginnen zijn. Want ze weten dat wij meteen denken, waar komt dat nou vandaan? En dan zeggen ze, nee, kom, het is altijd al zo geweest. Enzovoort. En zo maken ze zich geen godsbeeld, slaat helemaal nergens op. Dan heb ik liever dat men met de figuurzaag aan het werk gaat. Dan weet je dat het een stoffelijke uitbeelding is en dat het dus betrekkelijk is en dat het vol met problemen zit. Maar die leerstellige dingen, En dan een beetje God gaan zitten uitvinden. En dan nog, ik ben nog gematigd, want de theoloog zelf zei tegen mij, die zei, wat wij doen is het godsbeeld aanpassen aan de veranderende omstandigheden in de wereld, dat wil zeggen aan de tijd. Door de tijd heen moet dat aangepast worden. En dat betekende ook inderdaad, want het ging over christelijke theologie, dat de christelijke theoloog, iemand uit Kampen, dat, zei, wij, dat is wat wij doen, dat is ons vak. Ga er maar aan staan. Een beetje aan God zitten schuren en zagen en veilen enzovoorts. Waar haal je het lef vandaan? Nou, en hier staat dan, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis. Ik hoop dat u begrijpt dat beeld en gelijkenis, dat synonieme begrippen zijn. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen wat onder de aarde is. Namelijk, want dat loopt door in vers 5. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Gij zult u geen godsbeelden maken. Want ze die godsbeelden beginnen daarna voor zichzelf. En dan ben je God kwijt. Ik ben ook van mening, langzamerhand ben ik van mening, dat waar ik het zojuist over had, dat veroorzaakt heeft dat men de God van de Bijbel in hoge mate is kwijtgeraakt. En in ieder geval het zicht is kwijtgeraakt op de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is wat ik u net zei. Dat valt mij op in de liederen die tegenwoordig gezongen worden. Daar komt de Heer Jezus niet eens meer in voor. Kent men niet. Soms treden. Het gaat over God. Maar dat is een heel abstract begrip. Dat kan net zo goed de God deze eeuw zijn. Van wie men hoopt dat hij voor ons zorgt. En van wie men vindt dat hij dat moet doen. Fundamenteel en zeker ook omdat wij hem daartoe aansporen. Ja, dat deed ze met Dagon en met Baal ook. Toch? En al die andere goden. En op lager niveau de zogenaamde heiligen, wat feitelijk ook niks anders is dan de verbastering van de goden der Romeinen en verder terug van de Grieken en zo verder. Men zou het niet doen, en ik weet niet of u het weet, in de Bijbel komt de geschiedenis voor, dat is hierna, ik meen de nummer 21, maar ik weet niet zeker, maar dat is die geschiedenis van de, het heet die van de verhoogde slang, waar de Israëlieten, nee, waar Mozes een vurige slang moet maken. En de slang moet hij zetten op een stang, die moet hij verhogen. En dan moet dan degene die gebeten waren hier op aarde door al die slangen daar beneden, in die slangenkuil, want dat is wat de wereld sowieso is natuurlijk, zeker de godsdienstige wereld, die wie daardoor gebeten was, kon daarvan genezen worden door op te zien naar de verhoogde slang, die volgens Johannes 3 dan toch een beeld was, een voorbeeld van een prototype, een voorbeeld. Een voorbeeld was van de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verband. Hebben u die nog? En je weet toch wat er met de slang gebeurd is, die verhoogde slang uit de woestijn? Die hebben ze meegenomen, zijn ze daarna gaan vereren. En even later is die alsnog vernietigd geworden. Ook al was hij dan een type van Christus, dat wist men niet. Maar en als men het al wist, was men dat kwijtgeraakt. Maar men is die verhoogde slang als zodanig gaan vereren, alsof dat een godheid was. En dat is de aanleiding geworden om hem te vernietigen. Hè? Nee, dat weet ik niet, joh. Zoek dat maar eens op. Dat is de geschiedenis. En dat illustreert hoe dat gaat. Je begint met iets dat uitdrukking geeft aan de godheid als zodanig, maar het wordt tot afgoderij. Zo gaan die dingen. Het is trouwens ook nog best te verdedigen, maar daar hebben we het later ooit over, dat dat gouden kalf een beeld is van Jehovah, van de Heere Jezus Christus namelijk zelfs. Ze hebben niet zomaar wat gedaan. Ze hebben niet zomaar, ze zijn niet naar Artis geweest, zal ik maar zeggen, gedacht, welk beest zullen we eens tot God maken of zoiets. Ze hebben er wel over nagedacht. En kwamen tot dat idee van dat kalf. En daar was wel wat voor te zeggen. Maar het verduisterde de blik op Jehovah zelf. Al was het 100 keer een beeld van hem. En daarom zegt hij: gij zult hier geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Dat doe ik zelf wel. En dat beeld en gelijkenis is Jezus Christus inmiddels. En onderweg hebben wij enige symboliek uiteraard. Die of gemaakt wordt volgens instructies die de Heer zelf gaf. En dan nog onder inspiratie van de Heilige Geest ook nog. Want dat staat in het Oude Testament bij Bezaliel en Aholiab. Enzovoorts. En dan hebben we natuurlijk nog beelden en typen gewoon in de natuur. Maar u weet hoe het gegaan is. Men heeft inderdaad de godheid aan de kant gezet en dingen uit de natuur, zoals de mens, maar ook gedierte enzovoorts, gemaakt tot goden. En vandaar dat nogal wat dieren in de loop der eeuwen vereerd zijn geworden alsof ze goden waren. En dat gebeurt tot vandaag. Maar het heeft er alle schijn van dat het in Nederland ook gebeurt. Ja, in de Oostvadersplassen of zo. Nou ja, laten we het er niet over hebben. Goed. Gij zult u voor die niet buigen, is het idee. En bovendien staat erbij: want ik de Heer uw God ben een ijverige God, een jaloers God, ik verdraag niet dat er anderen zijn die naast mij gediend zouden worden. Waar nog bij komt, dat voor de goede orde, er wordt ons later verteld dat deze relatie die hier legaal, gelegaliseerd wordt, bedoel ik, tussen God en Israël, beschreven wordt, beschouwd wordt als één huwelijk. Ja, of je dat symboliek wil noemen of niet, maakt mij niet uit. Maar het heet een huwelijk. Israël de vrouw wordt door de wet aan de man, de levende man, verbonden. Zo heet het later in Romeinen 7. Maar ja, in het Oude Testament wordt al gezegd door de Heer: ik had u getrouwd, u kwam met mij in een verbond, enzovoorts. Maar ja, die vrouw die, via de profeten dan wordt er gezegd, die vrouw die liep andere mannen na, enzovoorts. Ik zeg het zo netjes mogelijk, maar dat is wat gebeurt. Het wordt beschouwd als één huwelijk, maar die man, dat is de Heer zelf, die zegt: ja, maar je legt het niet aan met andere mannen. Want ik ben jaloers, ik ben een naijverig, noemen we het tegenwoordig. Maar ik ben een jaloers God, die de misdaad der vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde. Waarom er nou lid staat, weet ik niet, want elders heet het geslacht. Dergene die mij haten, in de zin van generatie. Dat is nogal verstrekkend. Maar u moet bedenken dat we hier van doen hebben met de wetgeving aan één volk. En ja, soms denk ik, je moet tegenwoordig uitleggen wat een volk eigenlijk is. Maar dat moet ik altijd al, omdat men in het christendom zeker ook het onderscheid is kwijtgeraakt tussen de positie van de individuele mens, zo heet het, de mens als enkeling, enerzijds, en anderzijds de positie van een heel volk. En dat is niet hetzelfde, al zijn het overlappende begrippen. Mensen worden geacht deel uit te maken van een gezin, van een familie, van een clan, van een stam, van een volk. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Maar dat volk bestaat ook zonder die ene. Zonder het individu. U en ik, wij maken deel uit van een volk, maar als u en ik er niet waren, bestond het volk ook. En God heeft een relatie met Israël, ongeacht wie daar deel van uitmaken. Dat zijn twee verschillende dingen. God houdt er ook een administratie bij, om zo te zeggen. Het heet de boeken in de Bijbel. Met betrekking tot de individuele mens. Maar aan de andere kant ook met betrekking tot hele volken. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Eentje die dan niet meteen Israël aangaat, maar laten we dan Amalek noemen, waar we het al over gehad hebben. Ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. De Israël werd als volk geboren, als je het zo kunt zeggen. En meteen raakt het in oorlog, want er is meteen een vijand, er staat een laconiek. En toen kwam Amalek. Maar aan het eind van die episode staat dat de Heer zegt, vergeet het niet en schrijf het in een boek en onthoud dit bij gelegenheid in de toekomst. Alsnog zal die strijd met Amalek gevochten worden. En dan zeggen wij, er zijn dan toch helemaal andere mensen. Dat is toch vele generaties verder, dan kunnen zij toch niet helpen. Ja, maar het is wel hetzelfde volk. En het volk wordt als eenheid ter verantwoording geroepen. En kijk, dit soort begrippen, dat een mens deel uitmaakt van een volk, en dus al erfelijk belast is als hij geboren wordt en dat zijn leven lang ook blijft. Ja, dat soort begrippen hebben wij afgeschaft. We hebben de mens tot een zelfstandig individu verklaard. We hebben dus een handvest geschreven voor de rechten van de mens. Bedoeld is voor de individuele mens. En men bedoelt het ook toe te passen over alle mensen in heel de wereld, wie dan ook. Zodat je daarna moet je afvragen wie zijn de mensen en wie niet. Maar dat terzijde, je blijft een probleem houden. Maar dat is het dan. En het idee dat men hoort bij een volk. Wel, in Europa hebben we het in ieder geval al afgeschaft. Daarom hebben we de grenzen afgeschaft. Je kunt er gewoon doorheen lopen. Vroeger waren het nog stippellijntjes, zag ik nog op de atlas. Maar zelfs die zijn er niet meer. Je loopt er gewoon doorheen. En toch zitten we met aparte regeringen en aparte wetgeving. En aparte wegenbelasting en inkomstenbelasting en wat het maar was allemaal. Men vindt dat je gewoon heen en weer moet kunnen lopen. En dat als je wil moet je gewoon in een ander land kunnen gaan vestigen. Want dat is maar flauwekul, die landen. Want men heeft het onderscheid tussen volkeren, heeft men weggeredeneerd. Dat is het hele verhaal. En daarom wil men niet dat we nationalistisch zijn. En daarom hebben ze mij in mijn jeugd allemaal liederen geleerd die ik nou niet meer mag zingen. De blanke top der duinen mag je zelfs niet meer zingen. He? En o schitterende kleuren van Nederlands vlag. Al zijn het dan ook de kleuren van de Engelse en de Amerikaanse en wat het maar was. En van de Luxemburgse, ja. Als ik u zie, juich ik met enzovoort. Als ik u zie aan vreemde kust enzovoort. Ja, dat mag helemaal niet aan vreemde kust gezien worden. Of ze moeten toevallig daar een, strandvolleybal gehouden hebben. Dan zou het kunnen. Maar dan houdt het ongeveer wel op. Dat mag allemaal niet meer. En het Nederlandse volkslied. Nou ja, dat wat mijn ouders nog hebben moeten leren, dat is inmiddels streng verboden. Het is niet alleen afgeschaft als volkslied, maar dan mag je niet meer zingen. Die van wie Nederlands bloed in daderen vloeit. In daderen vloeit, jawel. Het is iets moeilijk, maar het is lang niet zo moeilijk als Wilhelmus van Nassau ben ik, want dat ben ik niet, hè. Ik kan me wel voorstellen dat men moeite heeft om zulke teksten te zingen. Maar goed. Maar ja, wie Nederlands bloed in de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Ja, de half Nederland kan het dan ook niet meer zingen natuurlijk. Toch? We hebben er problemen mee. Dat is nationalistisch, dat mag niet. Nou, in de sport mag het nog net een beetje, maar dan leven we het dan uit. Op een wat toch karikaturale wijze, als je mij vraagt. Ik vind het wel leuk hoor, daar gaat het niet om. Ja, ik vind het leuk, ja. Echt wel, maar doe maar. Maar we zijn die dingen kwijtgeraakt, maar God rekent met een heel volk. En dat zijn niet alleen de ouden van dagen, maar het zijn ook de jongen van uren. Dat zijn generaties, enzovoort, en dat zijn er toch al gauw vier. Nou, als het gauw is, zijn het er vier. Als het wat trager gaat, dan, ja. Er zijn families waar dat wat moeizamer verloopt, zal ik maar zeggen. Lui die pas laat kinderen krijgen, zal ik maar zeggen. En dat is, schijnt ook erfelijk te zijn op een of andere wijze. Dus ja. Er zijn mensen die hun grootouders nooit gekend hebben, maar er zijn ook mensen die hun overgrootouders goed gekend hebben. Reken het maar na. Dat kan allemaal. En daar gaat het hier over. Drie generaties normaal, vier kan nog net. En dat is wat hier staat. Die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde. Geslacht. Of hoe dat maar heten mag. En dat men het niet begrijpt. Dan hebben ze, ja, maar een volgende generatie. Ja, ja, maar dat is gelijktijdig. Dat is één. En punt twee, nee, dat is, nu volgt eigenlijk punt één. Punt één is dat fundamenteel de kinderen het eigendom zijn van de ouders. Als je daar moeite mee hebt, dan krijg je straks in hoofdstuk 21 nog meer moeite. Want dan gaat het over het idee van de slaven. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaren dienen, maar in het 7e zal hij voor vrij uitgaan, enzovoorts. Dat was vers 2 van Exodus 21. En tot en met vers 11 gaat dat toch over het houden van slaven. Mensen die gekocht worden en dus eigendom zijn van iemand anders. Maar fundamenteel, kinderen zijn je eigendom. En daar ben je ook verantwoordelijk voor. In elk opzicht. Van Godswege is dat zo. Vandaar dat je ook vindt bij Korach, Datan en Abiram, of bij wie het maar waren. U weet wel, die lui die de aarde openen, zich eens verdwenen erin. Met hele mispogen. Met de hele familie. En dan zeggen we, ja, die arme kinderen konden dat toch niet helpen. Ja, dit zal ook wel weer liefdeloos zijn wat ik nu zeg, maar. Ja, die kinderen, die maken deel uit van de inventaris. Die zijn het eigendom van de ouders. En met het hele gezin en alles komen zij in het oordeel terecht. Dat is de gang van zaken. En dat betekent inderdaad dat onder omstandigheden het misschien toch verstandig is dat u zegt, nou, dag vader en dag moeder. Ja, die ook, ja, de zuster ook natuurlijk. En dan, dan zeg je, nou, bij niet gezin. En dan ga je weg, dat kan. En je kan je inderdaad, ook dat is bijbels, je kan je inderdaad bij een ander volk melden. Je kan trouwens ook ergens in een hutje op de heide gaan wonen. Dan laat je inschrijven als heiden, wie zei dat? Ja. Heel goed, dan laat je inschrijven als, daar komt per slot van rekening het woord heiden vandaan, iemand die buiten de cultuur, buiten de samenleving staat. Dat is de Nederlandse betekenis van de term, eigenlijk. Maar vooruit maar weer, maar dat kan. En je kan wel een Moabitische zijn, maar je kan je melden bij Israël. En dan zelfs nog een beroep doen op de Israëlitische wetgeving. Met betrekking tot de lossing en eventueel het zwagerhuwelijk. Met dank aan Rut voor deze gelegenheid. Dat kan allemaal. Let eens op hoe vaak je in Israël figuren tegenkomt met een heidense afkomst. Dat komt nogal eens voor. En in bijzonder ook rondom het koningshuis enzovoorts. Onder de knechten van David. En ook later. Dat komt allemaal voor. Dat kan. Je kan van volk wisselen als je dat wil en als een ander volk je hebben wil. Het is misschien riskant, maar dat kan. Maar je hoort nou eenmaal bij zo'n volk. Zie? Kijk, als er staat in de Bijbel... Als er staat in de Bijbel dat ooit, dat staat er zo niet. Maar als er, wat er wel staat is, al zo zal geheel Israël zalig worden. Kortheid zal geheel Israël zal zalig worden. Maar dat betekent niet dat alle Israëlieten die ooit geleefd hebben zalig worden. Dat hebben ze wel geprobeerd bewijs te maken ooit. Maar dat is niet zo. Het gaat over het volk dat dan leeft in de tijd waarover het vers spreekt. Dat is Romeinen 11 en dat is pas na de opname van de gemeente, zijn ding. En dan gaat het nog alleen maar over degene die eerst al die rampspoed en het oordeel overleefd hebben. En dan in tweede instantie, als er staat, al zo zal geheel Israël zalig worden, dan wil het zeggen, het gaat niet, de zaligheid komt dan niet terecht maar bij het ene huis van Israël of bij het andere, maar bij allebei tegelijk. Dat is Romeinen 11. Maar geheel Israël is dat volk. Maar er zijn niet noodzakelijk alle Israëlieten. En het is ook niet noodzakelijk alle Israëlieten die ooit geleefd hebben. Het zou dwaas zijn en bovendien in strijd met heel wat andere schriftplaatsen overigens. Dat kan namelijk niet. God rekent met individuele mensen. Wij noemen dat trouwens, langs een andere route noemen we dat de bedeling van het geweten. Huishouding van het geweten. Het gaat over de individuele relatie tussen de mens en God. Dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Los van zijn volk en ook los van zijn kerk. Die daar ook niet tussen zit. Dit is evangelisch wat ik u nu zeg. Hè? U weet wel. De Heer kennen als je persoonlijke, dat woord mocht je nooit vergeten hoor, dat hoorde erbij hoor. Je wist niet wat het betekende, maar het hoorde erbij. Hè? Je persoonlijke verlosser en zaligmaker. Individueel, uitdrukkelijk. Zo van, dat hangt niet aan het kerkgenootschap waar je toe rekent. Of het kerkgenootschap dat jou tot hen rekent, of zoiets. Dat is individueel. En zo gold het voor de Israëlieten ook, net zo goed. Maar je kan ook behoren tot één volk. Je hoort ook tot een volk en dat brengt ook verplichtingen met zich mee en verantwoordelijkheden enzovoort. Zo kan het wel eens interessant zijn om van volk te wisselen. En daarna, dat moet natuurlijk pauzeren, al lang. Maar goed, nog één zin dan. En er zijn heel wat Israëlieten die het ook gedaan hebben. En die gezegd hebben, inderdaad, dag vader en dag moeder. En ze gingen weg. En ze lieten het land achter zich en Israël achter zich. Vergaten hun afkomst enzovoort. En melden zich en vestigden zich elders in de wereld. Waaronder in de Amerika's, waar ze dan ook de Baaldienst gingen. Maar dat had ik al gezegd. Dat afgoderij zou leiden tot een oordeel. Niet alleen maar over die ene generatie, maar ook over eventuele volgende. Dat lezen wij niet alleen in Exodus 20. Je leest het ook in Exodus 34. Waar wij terecht zijn bij de twee nieuwe stenen tafelen, heet dat. Dat is na de kwestie van het gouden kalf, nadat men zich dus toch zelf een beeld gemaakt had, onder leiding van Aaron, notabene, dat wil zeggen de oppertheoloog, om zo te zeggen, nou ja, de hoge priester. Maar bij die gelegenheid gooit Mozes immers de twee stenen tafelen stuk. Ze waren nog erg nieuw, maar ze hebben het niet gehaald. En toen werd Mozes opnieuw uitgenodigd om maar weer een nieuw stel te komen halen. Dat is in hoofdstuk 34. En daar in dat verband lezen wij dan in vers 6. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, dat is dus het uitgedrukte beeld van Gods wezen, onder de naam Jehovah, die aan Mozes voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde. Lidstaten dan, bij ons heet dat officieel graad. En je kan in dit geval ook gewoon zeggen geslacht. Kortom, het wordt hier herhaald, voor alle duidelijkheid, maar eigenlijk zit je nog gewoon in de actuele situatie waarin meerdere generaties tegelijk in leven zijn. En vandaar ook de twijfel over derde of vierde geslacht, derde of vierde, hangt er vanaf hoe ver het strekt en of er zoiets is op datzelfde moment. Dat neemt niet weg dat bij gelegenheid inderdaad in de Babylonische ballingschap bijvoorbeeld wellicht meerdere generaties voorbij gingen. Maar ja, officieel rekent men daarvoor dan toch 70 jaar of zoiets. Maar ja, je kan ook verdedigen dat één generatie 70 jaar duurt. Als hij zeer sterk is, dan wordt hij misschien nog wat ouder. Of heel erg zeer sterk, uitnemend zeer sterk, misschien nog ouder. Sprak hij hoopvol. Maar goed, het is maar wat je onder generatie verstaan wil. Maar als je de geslachten rekent door de tijd heen, dan is een generatie in onze dagen tamelijk nauwkeurig 33 jaar. Kun je gewoon narekenen hoeveel generaties zijn het en hoeveel jaren zijn er verlopen. Er verlopen 3 generaties in 100 jaar. Dat is makkelijk genoeg. Als je 200 jaar terug bent, ben je 600 generaties terug. Weet iedereen die zijn stamboom ooit uitgezocht heeft, kan je zo natellen. Moeilijker is het niet. Maar ja, u begrijpt dan ook dat bij datzelfde gemiddelde bij gelegenheid toch eigenlijk altijd wel 3 generaties tegelijkertijd in leven zijn en soms 4. En soms wel 5. Dan komt er een foto in de krant. Dat zijn dan gewoonlijk niet de mannetjes hoor, dat zijn gewoonlijk dan de vrouwtjes, maar toen maar, hè? Die houden het wat langer vol. Die verouderen sterker aan de buitenkant, maar die houden het langer vol. Dat is dan weer wel zo. Maar goed, dat is niet genderneutraal wat ik nu zei. Maar...
En ook niet lief hoor.
Niet, waarom niet? Goed. Dat was Exodus 34, maar je vindt het ook in nummer 14. Voor alle duidelijkheid, het is niet zomaar iets, nummer 14, vers 18. De Heer is langmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen in het derde en in het vierde. Lid. Wat is het dan? En daarna vind je hetzelfde, feitelijk nogal vaker, je vindt het in Jeremia, vind je het ook. Omdat het daar natuurlijk ook een rol speelt, want bij Jeremia ben je terecht in de dagen die ogenblikkelijk leiden tot de Babylonische ballingschap, om het eenvoudig te zeggen. En in Jeremia 2 lees je dan iets als daarom, vers 9. Daarom zal ik nog met uw lieden twisten, spreekt de Heer, ja, met uw kindskinderen, uw kleinkinderen, daar heb je in ieder geval 3 generaties. Met uw kindskinderen zal ik twisten, enzovoorts. Omdat ze de wet aan de kant hadden geschoven, ze wilden de Heer niet kennen, en de profeten in Juda, want het gaat over Juda, profeteerden door Baal. En wandelden naar dingen die geen nut doen, enzovoorts. Ja, dat is de afgoderij, en zo verder. Maar dit is wat bij herhaling dus gezegd wordt. En het beslaat meerdere generaties, omdat nou eenmaal die generaties niet op zichzelf staan. Dat denken wij wel, dat is ons wijsgemaakt, maar dat is niet zo. Ook wij hebben onze identiteit in hoge mate van onze ouders meegekregen. En andersom, de ouders hebben hun identiteit, wie ze zijn, meegegeven aan hun kinderen. En of dat in de genen zit of weet ik veel, dat is het punt niet. Het punt is gewoon dat de mens niet op zichzelf staat. Wie? Je loopt 10 minuten achter, hè? Jeremia 2, vers 9. Heb ik net genoemd. Nou ja, een kwartier geleden inmiddels.
Ik liet je netjes uitpraten.
Daar had je nog even moeten wachten.
Zo kan hij wel weer.
Het is toch wat. Maar ja. Maar ik geloof dat dit punt wel gemaakt is. De Heer rekent met een heel volk. En dat heeft consequenties. Het heeft van doen met het verleden. Trouwens, het algemeen beginsel is dat in de toekomst, al in de wederkomst van Christus, dat wil zeggen in de dag des Heren, in het oordeel dus des Heren, de Heer de volkeren zou oordelen. En in het algemeen dat oordeel over de volkeren is in hoge mate afhankelijk van hoe die volkeren in de loop van hun geschiedenis, die is dus duizenden jaren oud, hoe die volkeren in de loop van hun geschiedenis gestaan hebben tegenover Israël. Ach, hoe ze gestaan hebben tegenover het woord van God, maar dat is nou eenmaal in de wereld, via Israël, als volk dat de Heer dient. En het oordeel over Amalek, dat komt in de eerste plaats over dat Amalek het was die in de tijd Israël heeft bestreden bij de uittocht uit Egypte. Dat is meer dan 3.500 jaar geleden, maar datzelfde volk Amalek bestaat nog steeds en zal om die reden onder het oordeel van God komen alsnog. Zo staat het er. En als beschreven wordt het oordeel van de Heer over Edom in zijn wederkomst, dan wordt erbij verteld dat het is omdat ze in de tijd, omdat die Edomieten in de tijd, de Israëlieten die vluchten voor bijvoorbeeld Nebukadnezar, die Israëlieten hebben ze daar niet opgevangen, maar net zo goed bestreden enzovoort. En het wordt Edom hoogst kwalijk genomen. En dat is dan 2.500 jaar geleden minstens inmiddels. Maar dat blijft staan in de boeken. Dus dat volk. Zie? Nou ja, en over Jechonias. Ik zou bijna zeggen de arme man. Maar goed, zo arm was hij niet. Hij is schatrijk gestorven als je het mij vraagt. Maar dan wel in ballingschap. De man is maar 3 maanden koning geweest over Juda. En werd toen afgevoerd naar Babel, waar hij jaren gevangen heeft gezeten. En daarna is hij alsnog uit het gevangenhuis ontslagen en verhoogd geworden en wat het nou was allemaal. Maar die Groningers is maar 3 maanden aan de macht geweest. Wat kan hij nou in 3 maanden fysiek te hebben? Maar neem niet weg dat het oordeel van de heer over Jegonia dan toch nogal hard is. In de eerste plaats, hij wordt inderdaad afgevoerd. En bovendien wordt gezegd, schrijf deze man kinderloos. Dat wil zeggen, hier houdt de lijn van het erfrecht via Jegonia's op. Althans, via de biologische lijn. Dat is niet algemeen bekend. En dat komt weer omdat zijn naam wel degelijk staat in het zogeheten geslachtsregister van Matthäus 1. En dan zegt men, kijk, daarna komt Salatiel. En dat is een zoon van Jegonias. Dus men leest over die oud-testamentische uitspraken gemakshalve maar heen. Want anders krijg je dat soort problemen. En wat doen die er eigenlijk toe? God is toch liefde en het gaat maar om jou en om jouw gevoelens. En of je maar mooie versies zingt in de kerk, daar gaat het toch maar om. Hè? Dus ja, wat zou je daar druk over maken? Dus weet men dat dan weer niet. Maar die Salatiel die daar genoemd wordt, was niet een biologische zoon van Jegonias. Want die wordt geacht kinderloos te zijn. En wat er daar dus gebeurt, is dat die lijn als het ware afbreekt. En dat Salatiel gehaald wordt uit een andere geslachtslijn. Namelijk niet die van Salomo, maar die van Nathan. Zijn broer. Hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Zo is het. De Joden weten dat ook trouwens. En hebben dan weer uitgevonden dat op een of andere wijze die Salatiel dan toch weer getrouwd was met een dochter uit het huis van Salomo. Dus uit de familie van Jegonias en Zedekiah en wie het maar waren. En dat dan via de schoonzoon het een en ander vererfd wordt. Hetgeen bepaald niet onmogelijk is, maar dat, daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Gaat in ieder geval over naar de andere tak, een andere tak, want er waren er nog een paar. Een andere tak van de familie. Enzovoort. Maar dat betekent dat ben je gewoon juist wat gezegd, oké, maar die kinderen tellen niet. Definitief, niet meer, daar houdt de lijn op. Dat daar een stuk symboliek achter zit. Ja, dat is ook zo, maar we hebben het nu gewoon over de oorzaak en gevolg. En over de woorden die de heer via Jeremia over die man laat uitspreken. Gaat dus over verschillende generaties. En daarna kom ik ook nog even op dat andere verhaal terug. Over die van die, gij zult hier geen gesneden beelden maken en dat soort dingen meer. Ik doelde dus straks op Jesaja 41. Dat, en ik zei erbij, dat is omdat ik het daar gisteren over gehad heb. Althans, ik kom het daar tegen. Dat is Jesaja 41 vers 7. De werkmeester, dat is gewoon de ambachtsman hoor. De man die een vak geleerd heeft, die heet de meester. De handwerkman. De werkmeester versterkte de goudsmid die met de hamer glad maakt. Plaatwerker is dat. Die op het aanbeeld slaat. Zeggende van het soldeersel, of wat het maar is, het is goed. Daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Waar het over gaat is het maken van een afgodsbeeld. En die wordt vastgespijkerd, zodat hij niet omvalt. En dat is niet helemaal nieuw, want 1 bladzijde eerder ongeveer vind je het iets uitgebreider, waar het gaat over al de volken. En waar staat in vers 18 van hoofdstuk 40, bij wie dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Let op, het gaat om het maken van een gelijkenis, een beeld, Gods. Maken van een godsbeeld. En dan staat er inderdaad, de werkmeester giet 1 beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. die verarmd is dat hij niet te offer heeft, die kiest een hout uit. Bij voorkeur dat niet verrotten. Dan gaan je regenwouden weer. Maar goed, ja, een beetje fatsoenlijk hout toch. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Kortom, men maakt zelf één beeld, een godsbeeld, en daarmee feitelijk een god. En 41 vers 7, waar we zojuist waren, borduurt daarop verder. Gaat daar verder op in. En daarmee is Jesaja dan nog niet klaar, want in hoofdstuk 44, in Jesaja 44, vinden we ook het een en ander met diezelfde strekking. Want dan gaat het weer over de volkeren der aarde die hun goden maken en waar dan staat, maar er is er maar één. Er is maar één God. Dat is in vers 6 bijvoorbeeld. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der Heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij, behalve mij, is er geen God. En dat eerste en laatste kennen wij uiteraard ook uit Openbaring. En daar wordt het zo zonder meer toegepast op de Heer Jezus. Dat kan je niet missen. Is gewoon dezelfde. Maar hij heet hier Heere. En er is er maar één. En in die naam zou zich alle knie buigen enzovoorts. Maar daar tegenover staat wat de heidenen doen. Namelijk vers 9. De formeerders van gesneden beelden zijn al tezamen ijdelheid en hun gewenste dingen, dat zijn die beelden dus, prachtige beelden, staan in het museum of in een tempel of waar ze maar staan. Hè. Ze doen geen nut, ja, zij zelven zijn hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet die beelden en daarom zullen zij beschaamd worden. Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Dat zijn retorische vragen. Het antwoord is gekke. Maar ja, dat is niet erg liefdevol wat ik nu zeg natuurlijk. Maar ja. Ziet, al hun medegenoten zullen beschaamd worden, want de werkmeesters, daar zijn ze weer. De werkmeesters zijn uit de mensen, dat zij zich altemaal vergaderen, dat ze opstaan, zij zullen verschrikken, zij zullen tezamen beschaamd worden. Straks staan ze allemaal voor gek met hun godsbeelden. Al of niet geveruurzaagd. Ik bedoel, zowel concreet als abstract, ook de leerstellige godsdiensten of godsbeelden, dat slaat allemaal nergens op. De ijzersmid maakt een bijl, vers 12. De ijzersmid maakt een bijl. En hij werkt dus in de gloed, u weet hoe dat gaat, hè, in het vuur. En formeert het met hamers, want er wordt opgeslagen op het ijzer om het in de vorm te krijgen, roodgloeiend, een spat in het rond en wat dan alles. En hij werkt met zijn sterke arm, dat heeft hij wel, als hij het niet had, dan heeft hij die wel gekregen van het hameren. Of hij is de ziektewet ingegaan, maar... Ook leidt hij honger totdat hij krachteloos wordt. En hij drinkt geen water totdat hij aamechtig wordt. Ik vind het prachtig beschreven, zoiets. Je ziet hem doorgaan. Hij gunt zich niet de tijd om te eten, zijn boelwerk. Hij maakt een pijl. Enzovoort. Want er moet een boom omgehaakt worden, want ze hebben het hout nodig. Nou goed. En de timmerman trekt het richtsnoer uit en tekent het af met de draad. Hij maakt het met de schaven, hij maakt het effen, staat er. Dat betekent niet even, maar hij maakt het, integendeel, hij maakt het glad, egaal. En tekent het met een passer, hij maakt het naar de beeldenis eens mans, naar de schoonheid van een mens. Want er wordt dus een beeld gemaakt, hè. Dat het in het huis blijven. Als hij zich cederen afhoudt, zo neemt hij een cypressenboom of een spruce, heet dat. Een cypressenboom. Of een eik En hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Hij plant een olmboom en de regen maakt die boom groot. En dan is het voor de mens om te verbranden. Dat is de anticlimax. Want daar heb je dan zo'n boom, maar de mens gaat hem verbranden. Namelijk, dan neemt hij ervan en warmt er zich bij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van. Dus het was brandhout. Maar hij maakt er ook een god van. En buigt zich voor het brandhout. Voor de god. Hij maakt er een gesneden beeld van. En knielt ervoor neder. Dat geldt overdrachtelijk net zo goed, hoor. Dan krijg je die godsbeelden voorgelegd. Al of niet uit Nicea. En dat moet je dan onderschrijven en geloven enzovoort. Het is door mensen gemaakt. Zijn helft brandt hij, dat wil zeggen zijn ene helft brandt hij in het vuur. En bij de andere helft, de vertalers hebben ander ingevuld en dat is wat het is. Hè. Bij de andere helft daarvan eet hij vlees, hij braadt een gebraad en hij wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf en hij zegt, hé, ik ben warm geworden en ik heb het vuur gezien. Het overige nu daarvan maakt hij tot een god. Tot zijn gesneden beeld. U weet wel, dat gesneden beeld uit Exodus 20. Gij zult u geen gesneden beelden maken, gij zult u voor die niet buigen. En hier staat gewoon, ja, dat kan je wel doen, maar het is brandhout. En hij knielt ervoor neder en buigt zich en bidt het aan en zegt, red mij, want gij zijt mijn God. En nou weer terug. Wie doet dat? Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Vers 10. En daar moeten wij dan zogenaamd respect voor hebben. Want als we dat niet doen, zijn we zo liefdeloos. Nou ja, het is het dwaasheid allemaal. Hè? Staat er ook, zij weten niet en verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken dat zij niet zien en hun harten dat zij niet verstaan. Zij maken wel goden, maar ze hebben geen idee waar het over gaat. En niemand van hen brengt het in zijn hart en er is nog kennis, nog verstand dat hij zegt, zo, de helft daarvan heb ik verbrand in het vuur. Ja, ook de kolen daarvan heb ik brood gebakken en ik heb vlees erbij gebraden en heb het gegeten. En zou ik het overblijfsel daarvan tot een afgod maken, tot een gruwel? Zou ik nederknielen voor hetgeen van een boom gekomen is? Nou ja, het is wel wat men doet. Sommigen knielen neder voor hun eigen bedenksels. Zelfbedacht godsbeeld. Nou, en zo verder. En in hoofdstuk 46 van Jesaja krijg je het dus weer. Vers 5. Wien zult gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken? En mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Kortom, de Heere kent zijn gelijken niet. Hij is boven alles. En voor zover iets op hem lijkt, namelijk zijn gelijkenis is, is het zijn eigen beeld. En dat is de Heer Jezus Christus. Waarbij je het woord beeld vervolgens kunt vervangen door het woord persoon. Want de echte betekenis van het woord persoon is die van de buitenkant. Hoe iets eruit ziet. Bij ons is dat, heeft zich dat gewijzigd. Dat denk ik ook mede dankzij Nicea. Al weet ik dat niet zeker. Wij denken dat iemands persoon of persoonlijkheid is zijn binnenkant. Maar dat is niet zo. Persoon is de buitenkant. Is het masker van een toneelspeler. Daar komt het woord vandaan, persona. Dat is het masker van waarachter gesproken wordt en geluid komt. Persona. Per is door en sona is van geluid, sound. Sonar. Persona. Dat wat, waar iets doorheen klinkt. Het is een persoon is dus in bredere betekenis de rol van een acteur. Maar eigenlijk Het masker waarachter hij schuil gaat, want acteurs van oudsher speelden van achter een masker. Dat is in grote delen van de wereld, onder vele volken, nog steeds zo. Zet er eerst een ding op. En dat heet een persoon, eigenlijk. Maar heel de mens is een persoon en de mens speelt een rol, enzovoort. En daarvoor hebben wij de verschillende hoofddeksels en petten van de politici uitgevonden. Toen hij het zei, welke pet had hij toen op? Die van zijn partij? Of die van de minister? Of enzovoorts. U weet, daar zijn hele discussies over geweest in het verleden. Over dat soort zaken. Maar dat is persoon. En als God zich manifesteert en doorklinkt, persona, doorklinkt, dan klinkt hij door hem die dus het woord is. De buitenkant, namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat is wat het is. Het is niet een ding wat de mens zelf zou maken. Hier staat trouwens, het is weggegooid geld. De vraag was in vers 5, het antwoord is vers 6. Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmit en die maakt het tot een god. Zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Zij nemen hem, die god, het beeld, op de schouder. Ik zie dan altijd in gedachten zo'n rooms-katholieke processie, maar ja. Mag ik me zien? Het is ook liefdeloos natuurlijk om dat te zeggen. Maar ja. Zij nemen hem op de schouders, zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet. Hij staat precies daar waar men hem neergezet heeft. Ze zeiden nog, blijf. Ja. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Nou ja, en zo is het maar net. En daarna staat er, gedenk dat ik God ben en er is geen God meer. En er is niet gelijk ik. Dat is vers 9. Gelijk ik die van den beginne aan verkondigt het einde en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. En zo verder. Want die God van de Bijbel, die God van Israël, die kennen wij als degene die van ouds gesproken heeft, dingen heeft aangekondigd, wiens woorden gestalte krijgen, dat wil zeggen vervuld worden, enzovoorts. En die inderdaad de hand heeft in de menselijke geschiedenis en tevoren aankondigt wat hij doet. Je kunt dat controleren. En daar kan geen andere zogenaamde God, en er zijn velen die goden genaamd worden, daar kan geen andere zogenaamde God tegenop. Dat is onvergelijkbaar. En iedereen die zijn Bijbel kent en ooit wel eens een ander zogenaamd godsdienstig boek heeft gelezen, moet er meteen opvallen wat een enorm verschil dat is. Dat moet je meteen herkennen. Dat is wat anders. Zelfs als je de zogenaamde apocryfe boeken leest, merk je het verschil meteen tussen je Bijbel en die apocryfe boeken. Ook al zijn ze in de Statenvertaling vertaald. De Oud-Testamentische zijn in de Statenvertaling, zijn met de Statenvertaling vertaald geworden. Ja, en ik weet niet of ze nog verkrijgbaar zijn, denk het wel. En het is dus dezelfde Nederlandse taal. En door dezelfde vertalers, en toch merk je, ja, het is, je mist die diepgang erin. De dubbele betekenissen mis je, de symboliek verdwijnt eruit en je werkt er meteen. Ja, dat is het verschil met het woord van God, daar gaat het nog eenmaal om. God maakt zich primair bekend in zijn woord. En voor alle die dat woord hebben.
Precies wat mij opviel bij die appel. Nergens merk je dat God zelf aan het woord is.
Ja, precies. Ik weet wel, dat is natuurlijk, men zal zeggen, dat is subjectief, dat is gevoelsmatig. Maar ja, mag het alsjeblieft. Als je gewend bent aan het woord van God, dan merk je toch bij gelegenheid dat iets anders is. En dat is niet een vooroordeel, dat is een naoordeel. Dat is educated, heet zoiets. Je hebt ervaren, je weet waar het over gaat, en dan krijg je wat anders in je handen. Heb je ooit de Koran in je handen gehad? Stiekem gelezen, hoef je mij niet te vertellen, maar stiekem. Boek van Mormon, om maar eens wat te noemen. Het haalt er niet bij. En daarom noem ik specifiek die apocryfe boeken van de Oud-Testamentische. Want die zijn als onderdeel van de Rooms-Katholieke Bijbel in de tijden van de Textus Receptus. Die zijn wel degelijk vertaald geworden door de op instigatie van de hoogmogende heren der Staten-Generaal. En dat soort dingen meer. Maar toch, inhoudelijk is het anders. De stijl is verder hetzelfde, taalkundig althans. Maar inhoudelijk, je mist dat leven erin. Ja, er zijn mensen die kennen hun Bijbel niet, het interesseert ze ook niet, maar die hebben dan discussies over, ja, wie heeft eigenlijk bepaald dat wat er wel in moet en wat er niet in hoort. Ja, sorry. Als je niet weet waar het over gaat, dan kun je er beter maar niet mee bemoeien. Maar je merkt dat dan wel. En dat is die God die hemel en aarde geschapen heeft en die tevoren de dingen verkondigt en uitvoert en die zijn sporen heeft nagelaten, niet alleen in de geschiedenis, maar ook gewoon zichtbaar in de wereld. En daar moeten we het voor vanavond dringend bij laten. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat u ons gekocht hebt uit deze wereld en gemaakt hebt tot uw kinderen. Dat u de prijs betaald hebt die nodig was. Dat u zich bekend gemaakt hebt aan ons, opdat we niet langer in duisternis zouden wandelen, maar integendeel zouden komen tot uw licht en waarheid, die u hebt nedergezonden in de persoon en het werk daarmee van onze Heer en Heiland. Wij danken u dat wij in hem met u verzoend zijn. Dat wij in Christus gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in de hemel. En dat dat niet is op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar dat het resultaat is van uw weldadigheid, zoals we lazen, en van uw werk. Wij danken u dat u onze harten reinigt van een kwaad geweten, opdat we u als een levende God zouden dienen. Opdat we zouden weten in de eerste plaats de dingen die ons van God geschonken zijn, maar dat we ook zouden weten waarheen wij onderweg zijn wat betreft de toekomst en de openbaring van uw koninkrijk. Wij danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn en dragen onszelf aan u op in het vertrouwen dat u ons bewaart voor de boze en geleidt naar uw beloofde land. Amen.